Zo, goedemorgen allemaal. Ik neem eerst even een slokje water. Ik heb iets te hard gezongen, denk ik. Ik moet zeggen dat laatste lied, U bent meer dan genoeg voor mij, ik kende dat lied niet. Dus als iemand het mij zou willen mailen of appen, graag, want het raakte me echt. Want jij zei ook in je aan het begin van de aanbiddingsdienst van ja, wat er ook gebeurt, we zijn altijd blij. En het heeft er ook mee te maken, denk ik, van hij is meer dan genoeg, ondanks situaties. En ik was aan het nadenken voor waar mag ik over spreken deze ochtend. En je gaat je toch echt afstemmen op de Heilige Geest. En altijd, heb ik tenminste, misschien hebben jullie dat niet, is dat toch altijd wel een beetje spannend van oké, is dit inderdaad wat ik mag vertellen? En dan kom ik hier en dan staan we hier vanmorgen te bidden. En ik kijk naar het mooie scherm met liedjes. En dat is het eerste waar mijn oog op valt is dat hij die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij om nooit meer een slaaf van de zonde te zijn. En toen wist ik, Heer, dank u wel, want ik wil daar met jullie over praten deze ochtend. Maar voordat we beginnen wil ik jullie de groeten doen van Ab. Ab is onlangs geopereerd aan zijn hart, best wel een pittige operatie. Maar het gaat goed met hem en hij moet wel heel veel rust nemen en dat vindt hij heel moeilijk. Want hij, ook bij ons in de gemeente heeft hij ook wel eens preekbeurten moeten afzeggen, omdat het gewoon even niet ging en dat vindt hij niet fijn. Maar hij komt er wel. Maar ik moest de hartelijke groeten overbrengen. Okay. Ik heb een tijdje geleden, zag ik een documentaire waarin een soort van undercover team in evangelische gemeentes naar binnen ging. En een pinkstergemeente en een baptistengemeente en ook nog een moskee. Om eens te kijken wat daar nou allemaal gebeurt en bepaalde onderwerpen aan de kaak te stellen. En in een van die kerken werd iemand geïnterviewd. Dat was een jonge vrouw die niet meer lid was van die kerk, die was daar uitgegaan. En zij zei tegen die journalist van ja, toen ik uit die kerk was, toen moest ik mijn cognitieve vaardigheden opnieuw leren ontwikkelen. Dus die journalist vroeg ook aan haar van ja, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En toen zei ze, en ik moet zeggen dat het me wel trof, ze zei van ja, ik ben heel mijn leven opgegroeid in de gemeente. En daar heb ik altijd gehoord en het werd met de paplepel ingegoten van wat je problemen ook is, maakt niet uit, ga naar Jezus en hij lost het gelijk voor je op. Maar zij merkte in de loop van haar leven door een worsteling waar zij doorheen ging en misschien nog wel nog steeds doorheen gaat, dat dat gewoon niet altijd zo werkt. En ze was teleurgesteld. En voor haar voelde het als een bevrijding om uit die gemeente weg te zijn. Alleen denk ik zelf dat ze, misschien voelt het zo, maar bevrijd zal ze zeker niet geweest zijn, want ze heeft ook God losgelaten. Overigens denk ik wel dat God haar niet loslaat. Maar het zette mij wel aan het denken. En ik dacht eraan van ja, je kan christen zijn, je kan Jezus volgen. En we mogen inderdaad blij zijn, want Jezus heeft ons gered. Maar christen zijn is toch niet altijd makkelijk, of vinden jullie het wel altijd makkelijk? Je kunt zo met jezelf in de knoop zitten af en toe. Of met problemen die ontstaan in je leven. Of met ziekte, met pijn. Wat dacht je van Kinga Ban? Jullie kennen haar denk ik ook wel. De zangeres van Selah. Die aan de ene kant zo vol van de Heer was. En tot het einde toe getuigd heeft. Maar ook in interviews zei van ja, af en toe begrijp ik er ook helemaal niets van. Waarom ik dit moet meemaken. En dan toch weer die vreugde in de Heer. En herken je dat soort dingen in je leven? Dat je volgt Jezus. Je hebt hem lief. Je bent misschien wel actief in de gemeente, je bent aan het evangeliseren en toch overkomen jouw dingen. Of je wordt ziek, of het lukt je maar niet om met bepaalde zonden te stoppen en dat je denkt van waarom lukt het me nou niet? Dat je denkt van Heer, waar bent u nou? Herken je dit soort gevoelens? Maar als je de Bijbel gaat lezen, dan kom je daar ook genoeg mannen en vrouwen tegen die ook met dit soort worstelingen te maken hadden. Genoeg mannen en vrouwen die af en toe ook zeiden tegen de Heer, waarom? Ik snap het niet. En een van die mensen was Mozes. En Mozes ging op een dag, ik noem het maar gewapend met zelfs wonderen van God, ging hij naar de farao toe. Om namens God een boodschap te brengen. En niet zomaar een boodschap, hij moest namens God zeggen, laat mijn volk vrij om voor mij in de woestijn een feest te gaan vieren. Met offers, et cetera. Dat is nogal wat. God had Mozes uitgekozen, hem aangewezen om leider te zijn over het volk. En hij zou daar de bevrijding uit Egypte gaan meemaken. En nou was het zo dat Mozes niet zomaar naar de farao ging. Daar ging nog wel wat aan vooraf. Mozes was niet zo zeker van zichzelf. Maar uiteindelijk had hij genoeg vertrouwen. God had hem gerustgesteld, wonderen erbij gegeven. En hij zou, laat ik het maar zo zeggen, zoals wij het vaak in onze tijd zeggen, hij zou vol van de geest van God naar de farao toe gaan. Maar dan gebeurt er iets. En ik wil dat graag met jullie lezen deze ochtend. En ik zal steeds één of meerdere versen lezen en tussendoor maar weer eens kijken samen met jullie van, maar wat heeft de Heilige Geest ons te zeggen hierin? En wil ik opzoeken Exodus hoofdstuk 5. En dan lezen we Exodus hoofdstuk 5, vers 1. Dat is het moment waar ik het net over had. Daarna kwamen Mozes en zijn broer Aaron en zeiden tegen de farao: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Hier begint het goed. Vol moed, de kracht van God, staan zij daar voor die farao. En het feit dat zij dat durfden, dat was niet niets hoor. Je had echt lef nodig om zomaar voor de farao te verschijnen. We weten vanuit de hele Bijbel dat Egypte, en daarin natuurlijk helemaal de figuur van farao, ook symbool staat voor de bron van alle kwaad. En wie is de bron van alle kwaad? Dat is de Satan. Dus Mozes is daar een held. Hij durft daar voor die machtige heerser te gaan staan. Hij durft hem aan te spreken. Hij durft hem eigenlijk zelfs in naam van God te bestraffen. En ik geloof dat de vraag die Mozes daar stelde aan de farao, ik geloof dat dat de kern is van de hele Bijbel. Want ik geloof namelijk dat God niets anders wil dan dat mensen vrijgezet worden. Amen, geloof je dat ook? Maar net zoals de farao een soort van type beeld is van wie Satan is, weten we ook wel dat Mozes een voorafspiegeling is van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus op aarde was, niet lang voordat hij zou sterven aan het kruis, toen stierf een vriend van Jezus, Lazarus. U kent het verhaal, denk ik, vanuit Johannes 11. Wat een verdriet. Maar wat een wonder dat de Heer Jezus hem op liet staan uit het graf. En wat mij zo trof, toen ik dat las in Johannes 11, dan staat er dat Lazarus kwam uit dat graf, maar zijn handen en zijn voeten waren vastgebonden met grafdoeken. En zijn gezicht was bedekt met een zweetdoek. En de woorden die de Heer Jezus toen uitsprak, lieve broeders en zusters en jongens en meisjes, die woorden doen mij zo denken aan wat Mozes daar tegen de farao zei. Want toen Lazarus daar vastgebonden uit het graf kwam, toen zei Jezus tegen de omstanders: maak hem los en laat hem gaan. Dat zei hij. Wat een krachtige woorden als je daarover nadenkt. Jezus liet daar zien: mensen, ik ben gekomen om de mensen te bevrijden van de banden van de dood. Ik ben gekomen om mensen los te maken van de banden van de zonde. Ik ben het, zei Jezus, die bevrijdt. En de Heer Jezus zegt in Johannes 8 dat je, en we hebben daarvan gezongen, dat je door de zonde eigenlijk een slaaf bent van de zonde. En Paulus, die gooit daar in de Romeinenbrief nog een schepje bovenop. Die zegt zelfs: het gevolg van de zonde, dat is de dood. Het machtige wapen van Satan. En dan hebben we over Mozes gelezen en over het volk Israël. Een volk dat in slavernij leefde. En weet je, net zoals zonden leiden tot de dood, zo leidde ook het leven als slaaf uiteindelijk tot de dood. Dat weten jullie ook wel, denk ik. Er zijn verhalen genoeg over de slavernij in Egypte, maar ook nog allerlei andere vormen van slavernij die uiteindelijk dodelijk zijn. En dan zal je ook wel snappen, denk ik, dat die boodschap van laat mijn volk vrij, dat de kern is van de Bijbel. God wil door de Heer Jezus heen alle mensen vrijmaken en losmaken. En wij leven hier vandaag vele jaren later en ik denk dat wij ervan kunnen getuigen dat het een feit is. Ik hoop dat je daarvan kan getuigen. Want de Heer Jezus is zelf de dood ingegaan, maar niet om dood te blijven. Hij stond op om voor eens en voor altijd af te rekenen met de heerser van de dood. Laten we maar zeggen, de farao der farao's, het rijk van de duisternis met Satan zelf. Jezus maakt vrij van slavernij. Maar goed, hiermee zijn we er nog niet vandaag. Want we hebben alleen nog maar vers 1 gelezen en we zullen straks eens verder gaan. Ik begon te zeggen dat het leven van een christen is niet altijd makkelijk. En dat ook die bekende figuren uit de Bijbel met dingen konden worstelen. Maar goed, als je Exodus 5 vers 1 leest, dan heeft Mozes hier op het eerste gezicht denk ik wel een sterke zaak. Hij durft daar gewoon in naam van God te spreken. En er valt mij iets op aan de vraag die hij daar stelde. Ik weet niet of je dat ook wel eens is opgevallen. In vers 3 komt die vraag weer terug. Hij vraagt om het volk feest te laten vieren in de woestijn. Nou denk ik dat Mozes daar misschien niet zo op dat moment van bewust was, maar het is zo profetisch wat hij daar zei. Op het eerste gezicht is woestijn denk ik niet zo aantrekkelijk. Feest vieren in de woestijn. Wat is er nou beter dan Egypte en dan vervolgens in een woestijn te belanden? Waarom feest vieren in de woestijn? Nou, ik denk dat ons leven af en toe ook wel eens op een woestijn lijkt. Ook wij kunnen gaan door periodes, en ik heb daar zelf ook ervaring mee, en u ook, door periodes van droogte, van zorgen, dat je het even niet meer ziet zitten, van omstandigheden die niet goed zijn. Een woestijnleven. En ook jij en ik, wij waren ooit verstrikt in de macht van de zonde. En ik geloof dat die vraag die Mozes daar stelde aan de farao, dat die vraag ooit op een dag toen jij ja zei tegen Jezus, dat die vraag ook gesteld was voor jou en voor mijn leven. Maar wel op een bepaalde manier. We zullen zo meteen zien dat de farao gaat tegenstribbelen. Maar toen jij ja zei tegen Jezus, heeft Jezus als het ware tegen de machten van de duisternis gezegd, laat hem los en laat hem vrij. En tegenstribbelen had geen enkele zin, want hij is de overwinnaar. Eigenlijk heeft de Heer Jezus gezegd toen jij tot geloof kwam, laat mijn kind los, zodat hij of zij mij zal zoeken in het leven. Zodat hij of zij feest zal vieren in de woestijn. Ondanks alles wat er gebeurt, verheugd zal zijn in mijn naam. En Paulus legt dat heel mooi uit als hij een brief schrijft aan de Thessalonicenzen, wat trouwens zo'n bemoedigende brief is. Dan zegt Paulus tegen hen in 1 Thessalonicenzen 5, broeders en zusters, en we mogen het ook tegen elkaar zeggen, blijf alsjeblieft ondanks alles bidden. En mooi dat hij erbij zegt ondanks alles, want dat betekent dus, er kunnen dingen gebeuren die niet fijn zijn. Blijf ondanks alles bidden, blijf ondanks alles danken, en dan zegt hij ook, blijf ondanks alles je verblijden in hem. En ik denk dat dat feestvieren is in de woestijn. Dat je jezelf overgeeft als een levend offer en dat je je verblijdt in hem, ondanks alles. Geloof je dat ook? En dat is nou iets wat Satan niet wil. En zo wilde de farao, wat een type is van Satan, wilde ook niet dat het volk van Israël vrijkwam. Hij wilde niet loslaten en Mozes zou daar direct achter komen. Laten we maar kijken naar vers 2. Maar de farao zei, wie is de Heere naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Bam, dat gaf hij gelijk even als antwoord op die vraag. Direct tegenstand. Farao begint hier gewoon God te lasteren. Hij begint Mozes te ontmoedigen. Hij begint twijfel te zaaien. Ook zo kenmerkend wat Satan ook wil in ons leven. Hij wil ons ontmoedigen. Misschien voel je je ook wel eens ontmoedigd of ga je twijfelen. Toen ik 10 jaar geleden in een burn-out terecht kwam, dacht ik ook bij mezelf, waarom gebeurt dit? Hoezo? Heer, ik doe zoveel voor u. Vraag is misschien, is het allemaal van hem? Waarom overkomt mij dit? En dan denk je bij jezelf, ik snap het niet. Maar deze ochtend mogen we elkaar bemoedigen. Bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Woorden die bijvoorbeeld God sprak tegen Jozua. Dat hij zei, wees sterk en moedig, want ik ben overal waar je naartoe zult gaan. Of woorden van de Heer Jezus zelf in Johannes 16, dat hij zegt, heb goede moed. En wat zegt hij er dan achteraan? Want ik heb de wereld overwonnen. We mogen dat tegen elkaar zeggen. Als we zien dat onze broeder of zuster het moeilijk heeft, zegt, heb goede moed, want Jezus is overwinnaar. En nou is dat natuurlijk heel makkelijk gezegd allemaal, hier zo vanaf het podium. Mooi en aardig. Maar ik denk, toen Mozes daar voor die farao stond, eerst nog vol moed daar staat en meteen die tegenslag kreeg, ik denk dat hij het wel even moeilijk had. En misschien ook niet begreep. En ook heus wel dacht van, hoe kan dit? Waarom krijg ik tegenstand? Ik sta hier in de naam van God. En het werd nog erger. Kijk maar in vers 6. Daarom gaf de farao op diezelfde dag het bevel aan de slavendrijvers onder het volk en de voormannen ervan. U mag voortaan geen stroom meer aan het volk verstrekken om de bakstenen te maken zoals voorheen. Laten zij zelf maar stro gaan verzamelen. En het aantal bakstenen dat zij voorheen maakten, moet u hun nu ook weer opleggen. U mag daarvan niets afdoen, want zij zijn lui. Daarom roepen zij, laat ons gaan. Laat ons offers brengen aan onze God. Het werk moet zo zwaar op die mannen drukken, dat zij dat blijven doen en geen aandacht schenken aan leugenachtige woorden. En dan tot slot nog vers 21. Het werd nog erger. Dan gaat zelfs Mozes, zijn eigen volk, gaat nog tegen hem tekeer. En ze zeiden tegen hen, tegen Mozes en Aaron, mogen de Heere op u toezien en mogen hij oordelen, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. In plaats van vrijheid trok de farao de teugels nog strakker aan. Nog minder vrijheid, nog meer doodsbedreiging, nog zwaarder werk. En alsof dat nog niet genoeg was, gingen zelfs de mensen van het volk van Mozes ook nog eens een keer tegen hem in verweer. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat je werkelijk wist, dit is de weg van God, en dat zelfs je medebroeders en zusters jou daarop aankijken. Dat doet pijn. Maar zie je hoe geraffineerd en listig de Satan aan het werk gaat, als hij merkt dat mensen vrijgezet aan het worden zijn. Dan zal hij, en we noemen hem ook wel de mensenmoordenaar van het begin, dan zal hij er alles aan doen om die teugels aan te trekken. En de Heer Jezus, die zegt in het evangelie van Lucas, daar beschrijft de Heer Jezus op een hele treffende manier wie Satan is. Ik zal het voor je voorlezen. De Heer Jezus zegt in Lucas 11 vers 21, en het gaat over de duivel. Wanneer een sterk bewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. De Heer Jezus vergelijkt de Satan hier met een sterk bewapende man die nog zijn bezit bewaakt ook. Nou, en de farao was ook sterk bewapend. Het volk van God had geen schijn van kans om te ontkomen. En ik denk dat wij eigenlijk ook geen schijn van kans hadden. Want zonder de Heer Jezus zijn we reddeloos verloren. Geloof je dat ook? Zonder de Heer Jezus zak je dieper en dieper weg in je zonden. In je problemen, in je twijfel, in je angst. Zonder Jezus ben je als het ware het bezit van Satan. En hij zal het dan als een sterk bewapende man bewaken. Zonder Jezus. Het is niet iets wat ik verzin natuurlijk. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus. En Paulus zegt over Satan in de eerste Timotheusbrief dat de Satan mensen gevangen houdt in een strik. Nou, en wat is de eigenschap van een strik? Hoe meer kracht daarop komt, hoe strakker die gaat zitten. Het is een wurggreep waar die ons in gevangen zou willen houden. En dan is er nog iets. Ik zou graag nog een keer met jullie naar vers 9 willen kijken. Het werk moet zo zwaar op die mannen drukken dat zij dat blijven doen en geen aandacht schenken aan leugenachtige woorden. Zie je wat daar staat? De farao die had bedacht, als die mensen nou maar hard genoeg werken, dan denken ze niet aan leugenachtige woorden. Hoe durft hij dat te zeggen eigenlijk? Hè? Want over welke woorden gaat dat? Dat waren de woorden van God. Laat mijn volk vrij. En de farao durft dat gewoon leugenachtige woorden te noemen. Terwijl het woorden zijn van eeuwig leven, woorden zijn van vrijheid, woorden van redding. En daar moest het volk heel ver bij vandaan blijven. En dat is ook precies wat de duivel ook wil. Hij zal er ook alles aan doen dat mensen het woord van de waarheid, het getuigenis van redding, dat ze daar maar ver bij vandaan blijven en het liefst nog zelf dat ze denken dat het leugens zijn. De Heer Jezus werd ook beticht van een leugenachtige geest. Toen hij iemand had bevrijd van een boze geest, werd er ook gezegd over hem, ja, dat doet hij gewoon omdat hij zelf bezeten is. Dat is nogal wat. Satan houdt niet van de waarheid. En de duivel wil het liefst zien dat jij en ik wegblijven van de waarheid. Hij wil dat wij ons bezighouden met van alles en nog wat, dat maakt allemaal niet uit, zolang we maar niet dicht bij de Heer Jezus zijn. Dat wil hij. Ja, en hoe wil hij dat? Ja, dat kan op allerlei manieren, denk ik. Door je te verleiden met zonde. Door je af te leiden. Door je heel veel dingen te laten doen, waarvan je misschien zelfs denkt dat het allemaal goede dingen zijn. Maar als je maar wegblijft van de waarheid, dat is wat Satan wil. Zodat jij op een gegeven moment het niet meer ziet zitten en denkt van, helpt God me eigenlijk wel? Ziet u mij eigenlijk wel? Klopt het eigenlijk wel wat allemaal in de Bijbel staat? Leeft Jezus wel? Houdt hij wel van mij? En ga zo maar door. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Zeker in bepaalde situaties in je leven. Dat je op een gegeven moment dacht van, Heer, waar bent u? Of misschien zit je op dit moment wel midden in zo'n situatie. En twijfel je. Nou, stel dat ik nu zou stoppen met deze overdenking. Dan zouden sommige mensen dat denk ik fijn vinden. Want dan kunnen we lekker naar de koffie. Dan is het vroeg. Maar ik wil je ook nog wel bemoedigen. Want ik heb veel nare dingen ook gezegd. Maar gelukkig dat Exodus 5 niet stopt bij wat ik vandaag heb mogen lezen met jullie. Laten we maar eens naar het einde gaan van Exodus 5. Naar vers 22. En dan staat er, toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Echt van die waarom vragen, hij begreep het niet. Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en u hebt uw volk helemaal niet gered. Toen zei de Heere tegen Mozes, nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen, voorzeker. Door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Mozes begint God aan te roepen. En dat is denk ik een prima beslissing die hij hier maakte. Mozes ging de waarom vragen stellen. En dat mogen jullie en dat mogen wij ook, als wij het even niet meer snappen. Je mag gewoon aan God vragen waarom. Maar klop wel bij hem aan. Mozes naderde God als het ware heel vrijmoedig. Door te zeggen van ja, u bent degene die mij heeft uitgekozen. En nou gebeurt dit nog ook eens een keer, terwijl ik gehoorzaam ben. Maar dat was wel het moment dat God hem eigenlijk liet zien, Mozes, je bent aan het juiste adres. Want ik ben degene bij wie jij moet zijn. Ik ben namelijk de bevrijder. En nou denk ik dat de meesten van jullie gewoon weten hoe dit verhaal verder gaat. En dan zal je ook wel weten dat het hiermee niet gelijk opgelost was. Er kwam nog heel veel op Mozes bordje terecht. Heel veel. Maar God liet hier wel zien, Mozes, maak je geen zorgen. ik ga jou laten zien wat ik ga doen voor jou. Dat is wat God zei. Ja, en geldt dat dan ook voor jou en voor mij? Ja, ik denk het wel. Ik had het er net over dat de Heer Jezus zei in Lucas 11... dat de Satan eigenlijk als een sterk bewapende man zijn buit bezit. Zijn buit bewaakt. Maar weet je, net zoals Exodus 5 niet stopt bij die weerstand van de farao, zo stopt gelukkig Lucas 11 ook niet bij deze woorden. Want direct daarna in het volgende vers, daar gaat de Heer Jezus over zichzelf beginnen. En dan zegt de Heer Jezus over zichzelf: maar als iemand die sterker is dan hij, dus sterker is dan Satan, op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. Dat is wie Jezus is. Ja, en wat is dan de wapenrusting van Satan? Zijn machtigste wapen, dat is denk ik de dood. Heel veel mensen worden in de greep gehouden van angst voor de dood. Maar prijs God, de Heer Jezus heeft laten zien dat hij die sterkere is. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk afgepakt. Amen. En hoe zit dat dan met verdelen van de buit? Ik denk dat ieder mens die tot erkenning komt: ik kan het niet alleen, ik heb Jezus nodig. Ik heb redding nodig van mijn zonde. En ik geloof dat Jezus dat voor mij gedaan heeft. Diegenen die zullen geplaatst worden in het eeuwige koninkrijk van God. En ik denk dat er voor God geen mooiere buit is dan dat mensen gered worden voor de eeuwigheid. Bent u gered voor de eeuwigheid? Gisteren vroeg een van de tieners bij ons, gisteravond, toen we tieners hadden uiteraard: hoe weet je dat dan zo zeker dat je gered bent? En daar hebben we de hele avond over gepraat. Fantastische onderwerpen. Lieve broeders en zusters en jongens en meisjes, ik heb mogen vertellen over die legendarische woorden van God door Mozes heen: laat mijn volk vrij om voor mij in de woestijn een feest te vieren. Woorden die de Heer Jezus ook uitriep over Lazarus: maak hem los en laat hem gaan. En dat is de kern van de Bijbel. Want wat zegt de Heer Jezus over zichzelf? En dan citeert hij de profeet Jesaja. Dan zegt hij in Lucas 4: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen en om te genezen die gebroken van hart zijn. En om aan gevangenen vrijlating te prediken. Laat ze los, laat ze gaan. En om aan blinden het gezichtsvermogen te geven. Ik denk ook aan Lazarus met dat doek op zijn gezicht, wat weggehaald mocht worden en hij mocht Jezus zien. En om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Dat is wie Jezus is. Laat los, laat hem gaan. Dat is wat de Heer Jezus wil doen, ook in jouw leven en in mijn leven, door de kracht van de Heilige Geest. En dat doet hij nog steeds. En dan hoop ik dat je niet ontmoedigd raakt of ontmoedigd bent als het gewoon even niet meezit in je leven. Wat overigens heel vervelend is en heel naar is, maar ik hoop dat je niet ontmoedigd raakt. Het hoort er ook bij in het leven van een kind van God. Kijk, farao die was allergisch voor het volk van God. En Satan houdt niet van mensen die voor Jezus willen gaan. Zo is het gewoon. Voor mensen die in vrijheid willen leven. En die zal er alles aan doen om ons steeds weer te ontmoedigen. Hij zal er zelfs alles aan doen om te geloven dat je op een gegeven moment gaat denken dat het woord van God een leugen is. Dat zou hij willen. Maar blijf alsjeblieft, net als Mozes dat deed, blijf God keer op keer aanroepen. Ook als je het even gewoon niet begrijpt. Roep hem aan. En geloof dan dat het vroeg of laat zal zijn dat God ook aan jou laat zien, ook in jouw situatie, welke weg hij met jou wil. En met name dat hij die sterkere hand is, die sterkere partij. Want immers door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, is die macht van de slavernij verbroken. Amen. En houd daar alsjeblieft aan vast. hoe moeilijk, nogmaals, dat snap ik ook, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Maar hou vast aan hem, hier in de woestijn van ons leven. Zodat je iedere dag feest mag vieren door die woestijn heen. Want Jezus heeft je gered. En niet feest vieren vanwege de vervelende omstandigheden in je leven, maar feest vieren omdat hij je verlost heeft en hij laat je niet in de steek. Hij gaat met je mee overal waar je naartoe gaat. En als er dan toch op dit moment dingen zijn in je leven waarvan je zegt van, daar ervaar ik toch nog een stukje slavernij. Het is net of mijn handen en voeten toch nog in sommige gebieden in mijn leven gebonden zijn. Door bijvoorbeeld bezorgdheid, waar je maar niet van afkomt. Of angst of zonde. Geloof dan ook dat ook de woorden van laat los, laat mijn kind gaan, dat die ook voor die dingen gelden. En ga vandaag alsjeblieft niet naar huis zonder dat je weer mag zeggen, ik ben vrij. Vrij van de slavernij van zonde. Ik mag vrij naar huis gaan zonder angst, zonder bezorgdheid. Want Jezus is met mij en hij is die sterkere hand. En dat geloof ik en daar wil ik jullie mee bemoedigen deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we hier vanochtend mochten beginnen om u te aanbidden, u te loven en te prijzen. En dat we mochten proclameren wie u bent. En dat we inderdaad mochten gaan staan op uw woord. En wilt u ons helpen om ook de komende weken weer te gaan staan op uw woord. Uw woord maakt waarlijk vrij. En ik wil u bidden voor een ieder die hier aanwezig is, dat u op dit moment met uw Heilige Geest krachtig harten aanraakt. En dat waar er noden zijn van gebondenheid, dat er vandaag bevrijding zal zijn. Dat er vandaag overwinning zal zijn. En dank u wel dat we door de hele Bijbel heen ook zo bemoedigd mogen worden. Dat we door de hele Bijbel heen ook mensen te zien krijgen die het soms ook niet snapten. De Bijbel is ook gewoon een eerlijk boek, dank u wel daarvoor. We mogen de worsteling lezen van mensen die af en toe dachten, hoe kan dat nou dat mij dit overkomt? Maar iedere keer weer opnieuw is uw overwinning daardoorheen centraal. Is de rode draad door de hele Bijbel heen. En daar wil ik u zo voor danken. En dat het ook in ons leven mag zijn. Dat uw overwinning in welke situatie dan ook, iedere keer weer de boventoon voert. Dank u wel voor dit moment in Jezus' naam. Amen. 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 Heel veel zegen.